welkom bij de dienst van woord en gebed, voorafgaand aan de begrafenis van Gilles Thomas ten Hove, voor de meesten van u beter bekend als Tom. Fijn dat u er met zoveel bent. Ik wil u vragen, voor zover u dat nog niet heeft gedaan, om uw mobiele telefoon uit of zacht te zetten. En wilt u voor zover mogelijk gaan staan.
We zijn vanmiddag hier bij elkaar voor een moment van herdenking en ook bezinning voorafgaand aan de begrafenis van Gilles Thomas, beter bekend als Tom ten Hove. Als we vanmiddag hier samen zijn, is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Ik stel voor dat we nu samen zingen Psalm 42 en daarvan het 5e en het 7e vers. Laten we de Heere bidden om zijn kracht, troost en ondersteuning. We komen samen tot u, Heere, aan de middag van deze dag. Voor de familie, voor de vrienden en kennissen, voor ons als gemeente, een verdrietige dag. We zijn tot de droeve plicht geroepen om onze geliefde man, vader, opa, onze vriend, onze medebroeder, Ton ten Hove te begeleiden naar zijn laatste rustplaats. Heere, u weet wat we nodig hebben in zulke omstandigheden. En ook al is het dan bijzonder troostvol dat we als mensen om elkaar heen staan, wij hebben meer troost en meer kracht en ondersteuning nodig die we vanmiddag bij u willen zoeken. Wilt u bij ons zijn? En wilt u ons doen ervaren, Heere, dat u door uw woord en door uw geest in het midden van ons bent? De troost die we nu nodig hebben, die kunnen we alleen van u verwachten, maar die mogen we toch ook van u verwachten. Want u zegt er toch, roep mij aan in de dag van de benauwdheid en ik zal u uithelpen. Heere, wilt u ons, terwijl we hier zo samen zijn of meeluisteren naar deze dienst, wil ons bijzonder in uw gunst gedenken. En Heere, geef ook dat het bijwonen van deze dienst ook voor ons ook tot bezinning zal leiden. Wij zijn mensen aan wie een grens gesteld is. We zijn mensen die hier geen blijvende stad hebben. En dat is door onze zonde. En als we zonder u sterven, kunnen we niet leven. Maar wilt u geven dat vanmorgen, vanmiddag, als we zo samen zijn, ook dat woord van u de weg mag wijzen naar het leven. Het leven tot in eeuwigheid. Het leven in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, de zaligmaker en Heer. Uw geest, dat die ons vanmiddag mag leiden, Heer. En openingen mag geven waar er bij ons geen openingen zijn. We bidden daarom. Wij willen samen uw grote naam vanmiddag ook hartelijk dank zeggen voor alles wat u ons in onze overleden broeder heeft geschonken. U heeft in hem veel gegeven aan Jobke, zijn vrouw, en ook aan de kinderen, de kleinkinderen, aan de familie, aan de vriendenkring. Heere, we zijn ook dankbaar voor het werk wat hij heeft mogen doen, en daar heeft hij zich met hart en ziel voor mogen inzetten. De opbouw en de uitbreiding van uw koninkrijk, hulp ten dienste van de verre naaste. Heere, uw werk dat zo door hem zichtbaar mag worden, daar willen we u voor ootmoedig dank zeggen. En we willen ook uw naam ootmoedig erkennen voor het feit dat hij in het midden van de gemeente hier ter plaatse ook zijn gaven die hij van u ontvangen had, heeft mogen besteden tot opbouw en tot uitbreiding van uw koninkrijk. En bovenal zijn we dankbaar, Heere, dat hij ervan mocht getuigen dat u dat goede werk in hem begonnen was. Dat goede werk in de Heere Jezus Christus, waarvan geldt, dat werk wordt door u voleindigd. Want u verlaat toch niet wat uw hand begon. En zo zijn we vanmiddag bij elkaar, Heere, en zijn er gevoelens van dankbaarheid, maar ook van verdriet en van gemis. En wij bevelen ons aan in uw hoede. En wij smeken u nogmaals ootmoedig om uw trouwe ondersteuning en zorg, die we nu zo nodig hebben, gedenk ons in uw gunst, alleen op grond van de genade en de ontferming in hem, die aan uw rechterhand is als de koning die regeert en als de hoge priester die voor zijn volk en kinderen bidt, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil alleen. Amen. Het lied Ik stel mijn vertrouwen op de Heere mijn God, dat zal nu worden gezongen. Dan zal er nu een bijdrage worden gegeven namens de familie. Allereerst door Ger, de broer van Ton. En in aansluiting daarop door Sja, de zus van Ton.
Goedemorgen allemaal. Tom was een bijzonder mens. Iemand die maling had aan regeltjes, aan orde, aan gezag, etiketten. Dat was niks voor Tom. En als je dan gevraagd wordt om een levensloop over Tom te doen, dan krijg je veel herinneringen, denk je veel terug. En ik had u een uur, anderhalf uur kunnen laten gieren van de lach. Want zo'n broer was hij. Maar ik ga verder met voorlezen, want anders hou ik het niet droog. Mijn voornaam is Gerhard, maar door Ton ben ik altijd aangenoemd. Een bijnaam die is ontstaan toen wij samen een zaterdagbaantje hadden bij de benzinepomp in Spijkenisse. Ik ben vernoemd naar AGM, de meesterkraker met de thermische lans, eind jaren 70. En ik denk omdat mijn vader bij de politie was. Ton is in 1959 in Rotterdam, op Zuid zoals we daar zeggen, geboren. Mijn eerste herinneringen gaan terug nadat we verhuisd waren naar Hoogvliet. We waren denk ik een jaar of 10. En we maakten hele grachtenstelsels in het plantsoentje naast ons huis. We hadden ook een vlot gemaakt dat door de onhandigheid van Ton een keer is omgemieterd en we lagen samen in het water. Ton was ook een meester in het plagen van mijn zusjes. Favoriet was daarbij het opsluiten in een kast en hopen dat ze zouden gaan schreeuwen. Hij kon zelf slecht tegen plagen. Dus hij was nogal eens mijn slachtoffer. Hij kon ook erg slecht tegen zijn verlies met spelletjes en kon ongelooflijk vals spelen. We kregen thuis vaak al ruzie om wie het spelletje moest gaan halen. Iedere vakantie gingen we naar Hazerswoude, naar onze oma Arie en tante Jannie. Daar gingen we altijd werken bij de boer. Ton ging helpen bij de varkensvoeren en het mesten op een boerderij in de buurt. Het kleine bedragje dat we daarmee verdienden, dat was mijn tante meer dan kwijt aan wasmiddelen. We vonden deze vakanties altijd geweldig. Ton baalde er alleen altijd van dat ik schaamteloos werd voorgetrokken, omdat ik, net als mijn oom, horlogemaker wilde worden. Op 14-jarige leeftijd werd hij voor het eerst verliefd op Jopke van der Gaag, zijn latere vrouw. Ton kan er nog altijd vol trots over vertellen dat de meiden allemaal achter hem aan zaten. Dat zullen zijn zoons wel van hem hebben geërfd. Na de HAVO ging hij naar de PABO in Gouda. Hij woonde bij mijn oom en tante die daar het internaat runden. Op maandag ging hij weg en vrijdag, zaterdags kwam hij weer thuis. Het was een tijd waarin wij niet zo goed met elkaar konden opschieten. Hij nam rustig mijn nieuwe broek of trui mee naar Gouda en ik was daarover natuurlijk goed nijdig. Maar het ergste vond ik echter dat hij het steeds meer met mijn vader eens was. En aangezien ik nogal lang puberde, was dat het ergste dat mij kon overkomen. Daarnaast ging hij in die tijd ook nogal bekakt praten. Op 19-jarige leeftijd kreeg hij vaste verkering met Jopke. In 1982 zijn ze getrouwd in de Bethlehemkerk van Hoogvliet. Ik weet, als ceremoniemeester nog, dat er geen einde kwam aan de toneelstukjes en spelletjes. We konden toen de creativiteit van zijn oude PABO-medestudenten zien in de praktijk. Na hun huwelijk zijn ze verhuisd naar Nijkerk en werd Ton onderwijzer op een lagere school in Amersfoort. Hij is daar met plezier 5 jaar onderwijzer geweest van de 5e klas, nu groep 7. Na 2 jaar op een visum te hebben gewacht, zijn Ton en Jopke met hun gezin in 1987 verhuisd naar Irian Jaya, het huidige West-Papua. Hun gezin bestond toen uit 3 kinderen. Gerrit-Jan, Pieter en Anne. Het was hun roeping daar te gaan werken voor de zending. Het was een emotioneel afscheid, steeds weer. Ook als ze later van verlof weer teruggingen. Ton werd haar leraar voortgezet onderwijs voor de kinderen van de andere zendingmedewerkers. Later werd hij diaconaal werker en ze vonden het geweldig om te doen. Het was een hele andere tijd, ook qua communicatie. De telefoon was lastig en peperduur. Alles ging per brief op dat dunne luchtpostpapier. En we spraken bandjes in. En die kregen we dan weer terug met een boodschap van hun erop. Ook de kinderen konden we dan via die bandjes weer horen. Om de 2 à 3 jaar kwamen ze met verlof terug en moesten we een huis voor ze zoeken. Het liefst in de buurt van Hoogvliet, waar Ton zijn ouders en schoonouders en de meeste broers en zussen woonden. Gerrit en Janske zijn in Sentani geboren en Wouter in Jakarta. Ton en Jopke zijn daar anders over de dingen gaan nadenken. Ton had het vaak over de paters en de zusters en de Amerikanen die veel losser waren. Ach, die Amerikanen geloven echt, maar gaan rustig op zondag basketbal kijken op tv of 's avonds uit eten. Ton is daar breder gaan denken en werd ook in zijn geloof een originele denker. We groeiden steeds naar elkaar toe. Hij was helemaal met ons begaan toen ik met het geloof had gekapt. Gelukkig was dat tijdelijk. Zijn brieven waren niet mals en Aag is voor alles en nog wat uitgemaakt omdat hij dat voor zijn gezin en God niet kon maken. Na 10 jaar kwam het gezin terug naar Nederland. Met 8 personen. En weer die verschrikkelijk lange reis. Wat had ik daar bewondering voor. Ze gingen toen wonen in de pastorie van de gereformeerde gemeente in Rotterdam-Zuid. En Tom, zijn favoriete grapje was: ik heb in hetzelfde bad gelegen als dominee Lamijn. In 1997 zijn ze in Veenendaal komen wonen, omdat hij is begonnen bij Dark and Light in Zeist om het levenswerk van dokter Martin Kozijnse voor te zetten en uit te bouwen. Zijn drijf voor de minder bedeelden kon hij hier handen en voeten geven. Hij werd daar later directeur. Hij heeft Dark and Light en later Light for the World verder mogen opbouwen tot de organisatie die het nu is. Met hele fijne mensen om hem heen die hij erg waardeerde. En die ook in de laatste jaren van ziek zijn hem altijd zijn blijven steunen. Hier lag zijn hart en kon hij op zijn no-nonsense manier zijn creatieve ei kwijt. Een groot deel van zijn tijd was hij aan het reizen. Hij kwam in India, Soedan, Laos, Cambodja, Vietnam, Indonesië, Afghanistan, Tibet, Nepal. En waarschijnlijk vergeet ik er dan nog een hoop. Nadeel voor zijn gezin was echter dat hij dan nooit meer op vakantie wilde. Een dagje strand in Katwijk was hij echter altijd voor te porren. Ach, waar kan je het beter hebben dan thuis? Ik ga het nog niet lopen rommelen in een vreemd huisje. Ik weet nog goed dat we op huizenjacht in Veenendaal, gingen. Wat vonden wij het fijn dat ze in Veenendaal kwamen wonen. Boodschappen doen met Tom was destijds ook een hele ervaring. Hij gooide alles in zijn karretje en keek nergens naar. We hebben hem moeten leren een beetje naar prijzen en aanbiedingen te kijken. Wat kon hij kwaad worden om de keuzes die continu moesten worden gemaakt. Niet gewoon een wit of bruin brood halen, nee, dan weer de keuze uit 40 verschillende soorten. Hij vond dat waanzin. Tom heeft 4 jaar in de kerkenraad van deze kerk gediend als jeugdouderling. Als mensen mij aanspreken uit die periode, hebben ze het altijd over de no-nonsense houding waar Tom patent op had. Ach, ze praten langer over dingen dan ze gewoon even te doen. En ook zijn veelgebruikte uitspraak kwam uit die periode. Beter achteraf om vergeving vragen dan vooraf om toestemming. Gisteren sprak ik nog iemand die hem bewonderde, omdat hij altijd zichzelf was, ook in die vergaderingen. Tijdens een kerkraadsvergadering deed hij bijvoorbeeld gewoon zijn schoen uit. 'S Avonds kwamen we graag even bij elkaar buurten en hadden we het over allerlei onderwerpen en over onze gezinnen. We hielden allebei van een glaasje whisky en hebben alle wereldproblemen van commentaar voorzien. Toen begon zo'n 6 jaar geleden zijn periode van ziek zijn. Hij had doorgezakte voeten waar hij veel pijn in had. Hij kreeg zooltjes, maar achteraf had hij toen al lang geopereerd moeten worden. De pijn bleef en werd erger. Hij kon in die tijd aardig klagen. En ik zei dan: stop nou even, joh, met die klaagliederen van Jeremia. En daar kon hij dan weer niet zo goed tegen. Uiteindelijk geopereerd aan 1 voet, 3 maanden gips, en daarna weer 3 maanden herstel. Daarna hetzelfde met de andere voet. Toen een netvliesloslating en staar, een kwaadaardig plekje aan zijn keel, de lichtste bestraling, de maximale schade, TBC, zijn stem kwijt, 10 keren zuurstoftherapie in Arnhem, een keeloperatie en 3 maanden geleden een hersentumor die is verwijderd. De laatste 3 maanden heeft hij heel intensief beleefd nadat hij de boodschap had gekregen niet meer beter te kunnen worden. We hebben die laatste 3 maanden veel gesprekken gevoerd, waarbij zijn fluisteren en mijn gehoor geen goede combinatie waren. Hij kon genieten van de kleine dingen, gewoon het zonnetje dat opkwam, van zijn vrouw, van zijn kinderen, kleinkinderen. Samen bidden, de kippen voeren, wandelen met de rolstoel. Wat een band hebben we ervaren zonder soms veel te zeggen. Hij was door zijn ziekte een nare tijd, maar ook weer waardevol om op terug te zien. De strijd van de laatste dagen was heel moeilijk. De machteloosheid die we moesten ervaren. Maar ik vond het prachtig om te zien hoe zijn kinderen van hem, hun moeder en elkaar hielden. En elkaar tot steun waren, allemaal op hun eigen manier. En de niet aflatende zorg en liefde die Jobke hem heeft gegeven. Ik ben dankbaar dat ik daar deelgenoot van mocht zijn. In zijn laatste vreselijke uren heb ik nog een glimlachje bij hem gescoord. Jobke kwam direct naar ons toe en vroeg: wat is er? En ik zei: ik heb een belofte gedaan en niet verteld wat die belofte was. Ik fluisterde in zijn oor: Tom, ik zal er altijd voor Jobke en de kinderen zorgen als ze het moeilijk hebben. En dat beloof ik en dat wil ik herhalen hier in het bijzijn van al deze getuigen. Eén uitzondering, de tuin. Dit was de levensloop van mijn enige broer en mijn grootste vriend. Ik weet dat hij het nu goed heeft bij onze hemelse vader. En dat is een troost. En ik wil ons allemaal, maar vooral Job en de kinderen en mijn ouders, heel veel sterkte toewensen bij dit verlies. Ook als we hem straks steeds meer zullen missen.
Drie maanden geleden kwam het bericht dat Ton leed aan een ernstige vorm van kanker. Al snel bleek dat hij ongeneeslijk ziek was en wisten we dat het afscheid zou gaan komen. Dat er geen toekomst meer was op deze aarde. En als afscheid komt, dan val je als vanzelf terug in herinneringen. In die herinneringen kwam bij mij toch telkens het woordje afscheid weer naar voren. Wat heb ik al vaak afscheid van hem genomen. Het eerste afscheid kwam toen Ton en Jobke gingen trouwen. Als bruidsmeisje mocht ik op die dag naast ze staan. Het voelde voor mij alsof ik met hem meetrouwde. Wat was ik trots op mijn grote broer. Maar Ton vertrok met Jobke naar Nijkerk. Bij dat afscheid was ik heel verdrietig. Volgens onze moeder heb ik heel de dag gehuild. Ik wil Ton terug. Maar Ton kwam niet terug. Dus ging ik regelmatig naar hem toe. Vele logeerpartijtjes in Nijkerk bij Ton en Jobke. Het was altijd heel gezellig. De afstand werd nog groter. Ton en Jobke besloten om naar het andere eind van de wereld te gaan. Weer een afscheid. Al die keren afscheid nemen op Schiphol. Wat een tranen heb ik daar vergoten als ik ze zag vertrekken door de douane. Ik wil Ton terug. Maar Ton kwam niet terug. Dus besloot ik om dit keer samen met een vriendin naar hem toe te gaan. Wat een geweldige tijd hebben mijn vriendin en ik gehad in Irian. Wat hebben we gelachen. Hij was zo gek als een deur. De lol die we hebben gehad om de meest grote onzin. Papa Ton werd daar op handen gedragen. En kreeg in mijn ogen alles voor elkaar. Wat was ik trots op mijn grote broer. Maar ik kwam weer een afscheid. Ik moest terug. Weer tranen. Maar 2 jaar na ons bezoek in Irian kwamen Ton en Jobke terug. Ik was inmiddels volwassen geworden en kreeg een andere band met mijn broer. Wat hebben we mooie jaren gehad met elkaar. Ik ging nu samen met Theo regelmatig naar hen toe, maar nu kwamen zij ook naar ons. Prachtige herinneringen zijn er ontstaan. Wat hebben we met elkaar genoten van het strand, het samen zwemmen. Ik zie het nog voor me hoe hij heel truttig de zee inliep, bang voor iedere koude golf. De gebakken eitjes van Ton, zonder smaak, waar hij zelf zo trots op was. Wat hebben we gelachen om zijn hoge sokken in zijn sandalen, die hij zelf trots cis noemde, alsof het de nieuwste modetrend was. En dan ons laatste uitstapje, op Hemelvaartsdag. Wat hebben we genoten. Bij Ton en Jobke waren wij met ons gezin altijd welkom. Ton was betrokken, meelevend en was er voor ons als het nodig was. Regelmatig stond hij onverwachts voor de deur, op verjaardagen of gewoon als er eens wat tegen zat. We deelden de zorgen en vreugde om onze kinderen. Hij was oprecht en trouw naar onze ouders. Hij had een hart voor zijn familie, al kon hij dat soms niet even duidelijk laten blijken. Zijn directheid was fijn, maar soms ook best confronterend. Hij zei de dingen niet altijd met tact. Hij kon heel bot uit de hoek komen. Ik vond het vaak wel grappig en waardeerde zijn directheid. Want ik was nog altijd trots op mijn grote broer. Maar ook Ton had zijn zwakheden. Hij appte pas nog, Sja, wij lijken erg op elkaar. Is dat een toevallige samenloop of is het Gods plan? Dat heeft mij aan het denken gezet. Ik denk dat ik een broer als Ton heb gehad om te mogen leren van zijn kwaliteiten, maar ook van zijn fouten. Ik heb hem geantwoord dat het voor mij als jongste zusje heel fijn is om iemand te hebben die een levend voorbeeld voor je is. Zo heb ik veel van hem mogen leren, maar ik weet nu ook wat de valkuilen zijn van ons karakter. Nu is er weer een afscheid, de grootste. Hij wist zijn reisdoel, niet een aardse bestemming. Ton is afgereisd naar het hemels vaderhuis. En nu huilt mijn hart opnieuw, ik wil Ton terug. Ton vertelde toen hij ziek werd dat hij graag nog wat langer hier had willen blijven om te getuigen van zijn Heer en Heiland. Daarom wil ik zijn getuigenis hier doorgeven. De oproep uit het lied wat Ton zo bemoedigd heb, leg ik voor u persoonlijk neer. Kom dan, o zondaar, zie nu het Lam van genade. Hij leed voor ons en hij waste ons vrij. Het is nu nog de tijd van verzoening. Hij wil het geven voor u en voor mij. Lieve mensen, Jezus leeft. U heeft nu nog de tijd. Jezus wil en hij geeft. Maar bent u al bereid voor de eeuwigheid? Dit is voor mij het laatste, maar ook het grootste afscheid van Ton op deze aarde. Maar ook dit keer is het slechts een tijdelijk afscheid. Daarom mag ik ook nu weer zeggen, tot ziens, mijn lieve grote broer.
En daarvan het eerste en ook het zevende vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. En hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. We doen de Bijbel vanmiddag open bij het allerlaatste Bijbelboek, het boek Openbaring. En lezen dan van het 7e hoofdstuk de verzen 9 tot en met 17. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En ze riepen met een luide stem: de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het Lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen zich voor de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. En zeiden: amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen me: dezen die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn ze en waar zijn ze vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: u weet het, meneer. En hij zei tegen me: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn ze voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen geen honger of dorst meer hebben en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het Lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover. Na de overdenking zingen we Psalm 56, daarvan het 4e en ook het 6e vers. Familie, vrienden, kennissen, gemeenteleden. Anderhalve week geleden, toen vroeg Ton aan mij: wat is sterven eigenlijk? En ik antwoordde dat ik dat niet wist. En ik zei erbij dat ik eigenlijk ook niet weet wat leven is. Leven en dood, ach, het zijn allebei een geheim. Al ervaren wij mensen meestal het leven als zeer vanzelfsprekend, wat het toch eigenlijk niet is. Ton, die moeilijk spreken kon, knikte. En het gesprek ging verder en ik vroeg: heb je nu het gevoel dat je dichter bij jouw sterven komt? En toen zei hij met die zwakke stem: ja. Gisteren vrijdag had ik een hele slechte dag. En ik had eigenlijk ook niet verwacht dat ik de nacht zou doorkomen. Maar vandaag gaat het weer iets beter. Maar ik ervaar wel dat ik meer en meer de grip kwijtraak. En dat viel hem zwaar. Grip kwijtraak. Ik vroeg: wat betekent sterven voor jou? En hij dacht even na en toen sprak hij twee woorden. Hij zei: verlossing en verlies. En met dat woordje verlies duidde hij op het moeten loslaten van jou, Jobke, en van de kinderen en van de kleinkinderen en al zijn dierbaren, zijn ouders, zijn broers en zussen. Hij gaf aan dat hij daar veel moeite mee had, dat hij daar verdriet over ervoer. En toen ik er nog eens over nadacht, later, Toen dacht ik, dat woord verlies, dat is eigenlijk een heel inhoudsvol woord. Want als je spreekt over je verlies, dan spreek je over iets wat van grote waarde voor je is en je het daarom moet loslaten. Als iets weinig waarde voor ons heeft en we moeten het loslaten, dan hebben we het over kwijtraken. En wat je kwijtraakt, daar ben je meestal niet zo verdrietig over. Maar wat je verloren hebt, daar ben je verdrietig over. Verlies. Het zal verlies betekenen, zei hij, dat ik mijn dierbaren moet loslaten, want ze hebben zoveel waarde voor mij. Zo bedoelde hij. En natuurlijk is dat ook wederzijds. En het moeten loslaten van Ton, dat geeft Jobke, de kinderen, de kleinkinderen. Maar ook, zo bleek net heel duidelijk, de familieleden, de vrienden. En breder ook iedereen die in wat voor relatie ook heeft gestaan met Ton, een verlieservaring. Maar Ton sprak er nog een ander woord bij. Sterven is verlies, maar sterven is ook verlossing. En hij was ervan overtuigd dat zijn sterven ook zou betekenen dat hij zou worden verlost van die akelige ziektes waar hij al zoveel jaren aan leed en waarvan de ene ziekte zich maar op de andere stapelde en hij soms dacht van, houdt het nu nooit eens op? Verlossing van al die zorgen die dat ook allemaal met zich meebracht, van hoe moet dit nu verder ook? Verlossing ook van zijn eigen zwakheden, want natuurlijk, ook Ton was een mens en daar is toch alles ook mee gezegd. En een mens die kent ook zijn zwakheden en zijn zonden. Hij was ervan overtuigd. Sterven zal ook verlossing inhouden. En waar was die overtuiging nou op gebaseerd? Op de belofte woorden van God. Want Ton had mogen ontdekken in zijn leven dat de Heere betrouwbaar is in zijn spreken en in zijn beloven. En toen ik van de week dat Bijbeltje even in de hand mocht houden, dat Bijbeltje daar hij zoveel uit gelezen had, toen viel het mij en ook de familieleden viel het zo duidelijk op dat er zoveel teksten waren die door Ton waren onderstreept. En die teksten die onderstreept waren, die maakten duidelijk, hij had ze niet alleen maar gelezen, maar ze waren ook van betekenis voor hem geworden. En dat bleek ook tijdens dat allerlaatste gesprek waar ik het net over had, waarin gaandeweg ook tijdens dat gesprek ik op een gegeven moment vertelde dat ik de volgende dag, het was zaterdagmiddag, dat ik de volgende dag, de zondag, in de middagdienst wilde gaan preken over 2 Petrus 1. En in dat gedeelte komt op een gegeven moment naar voren dat de apostel zegt, wij hebben dat heil ontvangen in de vorm van de meest grote en de meest kostbare beloften. Het heil wordt geschonken en ontvangen in de beloften. En hij knikte en toen zei hij weer met dat zwakke stemmetje dat hem toen kenmerkte, en houd dat nou vast, houd dat nou vast, beloften. De Heere is betrouwbaar in zijn beloften, in zijn spreken. En daar had hij in zijn leven het een en ander van mogen ondervinden. Natuurlijk erkende Ton dat de eigenlijke en de diepste grond van de verlossing is gelegen in het werk van de Heere Jezus Christus, de Verlosser. Hij was, net als dat van een ieder mens ook, geld, al is niet ieder mens ertoe genegen en bereid om dat te erkennen. Maar hij had dat wel leren erkennen, hij was een zondaar. Maar hij had zich met al die zonden leren toevertrouwen aan zijn zaligmaker, de Heere Jezus Christus. En dat was de grond van zijn bestaan geworden. Daar mocht hij uit leven, daar mocht hij steeds weer de troost en het houvast aan ontleden. Toen ik met Jobke en de kinderen om tafel zat en we samen nadachten over de invulling van deze samenkomst vanmiddag en we op zoek gingen ook naar een schriftgedeelte dat we met elkaar zouden gaan lezen en met elkaar zouden gaan overdenken, toen waren we er eigenlijk vrij snel uit. Ja, Openbaring 7, vers 9 tot en met 17, dat gedeelte sprak ons aan. En laat dat nou ook net een gedeelte zijn uit dat wat onbekende boek Openbaring, wat ook minutieus door Ton was onderstreept. En waarom sprak het ons toen zo aan, dat gedeelte uit Openbaring 7? Nou, weet u, omdat je zou kunnen zeggen dat in dat gedeelte, dat bijzondere gedeelte, als het ware de gordijnen een klein beetje worden opengeschoven en dat ons een blik wordt gegund op de kerk die boven is, een kerk die verlost is en die daarom ook wel triomferende kerk wordt genoemd. En het blijkt dat het een geweldige schare is, een grote schare is daarboven. Die bestaat uit mensen die voortkomen uit alle volken, alle talen, alle naties. En ze dragen witte klederen. En ze hebben palmtakken in hun handen. En dat geeft weer dat ze mogen delen in de overwinning. De overwinning die hen geschonken is. En wat doen ze? Ze roemen en ze prijzen de Heer. En ze roepen met een luide stem: de zaligheid is van onze God en van het Lam. Van Hem hebben ze het allemaal ontvangen. En ze maken de Heer groot. En ze roemen de naam van zijn Zoon, Christus Jezus. En ze danken hem voor de zaligheid die ze hebben ontvangen op grond van zijn volbrachte werk. En ze erkennen het. Het is alles uit hem. Niets uit ons. God heeft de zaligheid uitgedacht. En zijn eigen lieve Zoon naar de aarde gezonden. En de Zoon van God, Christus Jezus, werd het lam dat zich ter slachting heeft laten leiden, die de zonden van zijn volk op zich heeft genomen en ook weer weggedragen. En nou is die schare die daarboven is, die is onophoudelijk aan het zingen, door u alleen, om het eeuwig welbehaag. En terwijl ze zo samen de lofzang aanheffen, is daar een samengesteld koor van engelen die met de triomferende kerk dezelfde woorden ook in de mond neemt. Ze roemen God, de lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Die mensen die de zaligheid hebben ontvangen, die nu boven zijn, wat is nou hun geheim? Dat wordt ons in dit gedeelte ook heel duidelijk gemaakt. Want er staat, toen ze nog op deze wereld waren, toen hebben ze hun gewaden wit gewassen. En ze hebben dat mogen doen in het bloed van het lam. En wat betekent dat? Het is eigenlijk beeldspraak, maar wat betekent het? Ze hebben stuk voor stuk ontdekt. En ze hebben het ook leren erkennen door het woord van God en door de geest van God. dat ze mensen zijn die van zichzelf vuile klederen dragen. Dat hun doen en hun laten voor het aangezicht van de heilige God met zonde en schuld is bedekt. En ze zijn er ook achter gekomen dat het onmogelijk is om zonden weg te werken en om rein te worden voor God in zichzelf. En hun vuile kleren wassen in het water van goede werken en vroom gedrag. Ze zijn erachter gekomen dat het volstrekt onmogelijk is. En daarom kwamen ze ermee aan de voeten van Christus. En zij hebben gesmeekt voor zijn aangezicht. Heere, was en reinig mijn gemoed. Was mij geheel. Zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. En daar werd het wonder ervaren. Dat ze witte klederen ontvingen. Dat de Heere die vuile klederen van hun schouders afnam. En dat de Heere nieuwe klederen gaf, klederen van zijn heil. Hij bekleedde hen met de klederen van de reine witte vergeving. En zo hebben de mensen die boven zijn, hun vuile kleren op aarde al leren wassen in het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat is hun geheim. En daarom zingen ze het ook niets uit ons, maar alles uit hem. Alles. En ze danken de Heere onophoudelijk. En dat niet alleen, want we lezen in dit gedeelte, dit schitterende schriftgedeelte, dat de Heere hen ook zijn weldaden doet genieten in die zin dat hij ze met zijn heerlijkheid omringt. Er staat hier, hij zal zijn tent over hen uitspreiden. En dan mag je denken aan dat geweldige wat er gebeurt als je in de volle zon zit en er wordt een doek over je heen gespannen. Dan komt er tussen de zon en jou, dan komt er schaduw, beschutting. En wat is dat koel en aangenaam. De Heere, de beschutting van zijn volk. De Heere die ervoor zorgt dat ze geen zonnesteek meer zullen oplopen. Die de hitte van hen weghoudt en die de honger ook bij hen vandaan houdt. En al die dingen die op deze aarde zoveel moeite en zoveel strijd en zoveel gezucht teweeg gebracht hebben. De Heere houdt ze er allemaal bij vandaan. En hij voert ze zelfs naar de levende waterbronnen van zijn genade, vreugde. Eeuwige blijdschap zal er op hun hoofden zijn, zegt de profeet in het Oude Testament. En dat wordt hier met andere woorden in Openbaring 7 bevestigd. Ze zijn boven alle verdrukkingen uit. En God heeft nu alle ogen van de tranen bevrijd. Ze zijn er afgewist, die tranen, uit hun ogen en van hun wangen. Waarom sprak dit gedeelte ons nou vorige week zo aan? Omdat we tussen die scharen eigenlijk ook Ton zagen staan. Die nou boven al zijn verdriet, zijn moeite en zijn verlies uit mag zijn. En dat mag ons troosten, dat mag ons bemoedigen. Al blijft het gemis. En vinden we het zwaar om zonder hem verder te moeten. Aan de andere kant zou ik vanmiddag willen zeggen tegen ieder die hier bij de begrafenis aanwezig is. Dit is een schriftgedeelte waaruit niet alleen maar bemoediging en troost naar voren komt. Maar waaruit ook een hele aangrijpende en allesbeslissende vraag op ons afkomt. En die vraag die zou ik eigenlijk in alle eenvoud vanmiddag zo onder woorden willen brengen. Zijn wij nou al op weg naar de toekomst die hier in Openbaring 7 wordt beschreven? Bent u op weg naar de toekomst die boven is? Ben jij op weg naar de toekomst die boven is? En ik zeg het met schroom, ik zeg het Niet met veel vermaak, maar ik moet u er wel op wijzen dat de eeuwigheid twee kanten heeft. En dat het niet alleen maar is dat mensen kunnen aanbelanden in het land van licht en leven. Er is ook een andere kant. De Schrift en de Heere Jezus is daar heel duidelijk over. En ook voor ons zal eens het moment aanbreken waarop het tijdelijke met het eeuwige moet worden verwisseld. Misschien veel sneller dan wij denken. Zal dan ook jouw plek zijn onder de scharen van Openbaring 7. De scharen die in die machtige verlossing deelt die het Lam hen heeft geschonken. Weet u wat bepalend is voor de vraag of we daartussen zullen staan? Daar is het antwoord bepalend voor op een andere vraag. En welke andere vraag is dan van belang? Nou, dat is deze vraag. Wie is Christus voor ons? Wie is de Heere Jezus Christus, de Zoon van God, voor ons geworden? En dan mag het in deze dienst, en zeker ook aan het einde van de dienst, en het werd eigenlijk net ook al gereleveerd door Sja, dan mag het ook gezegd worden, dan mag het ook genodigd worden. Er is bij deze Heere nog plek en er is bij hem nog ruimte. Er is nog een liefdevol hart, er is nog bewogenheid. En de Heere wil een zondaar nog die zaligheid geven. Kom tot hem en laat hij je mogen doen delen in dat onbeschrijfelijke heil dat hij te geven heeft. Dat heil dat het uithoudt tot in eeuwigheid. Dat heil dat zich uitbreidt over de grenzen van dood en graf heen. Zie op hem en hij zal de zaligheid aan ons geven. Amen. Thank you. Laten we samen de Heere bidden om zijn genade, om zijn kracht, nu we aan het einde van deze dienst geroepen zijn om de gang naar het graf te maken. Bij u, Heere, is de levensbron. En het water van uw genade dat daaruit vloeit, dat is nu al dorstlessend. En dat water dat vloeit eeuwig, want we hebben het samen gelezen, u zult uw volk leiden tot die levende waterbronnen, voor altijd. U zult zelf in het midden zijn, u zult als het ware een tent over hen uitspreiden, zodat de hitte van alle moeiten, van alle verdrukkingen, en niet meer zullen zijn. Heere, wat is dat een troost en een bemoediging als we u hebben mogen leren kennen en vrezen. Maar we hebben het vanmiddag ook tegen elkaar gezegd. Er komt vanuit dit gedeelte ook een indringende vraag naar ons. Zijn wij op weg naar die toekomst? En Heere, dan heeft ook vanmiddag hier in het midden van deze bijeenkomst nog dat evangeliewoord mogen klinken. Er is zaligheid, er is behoud te zoeken en te vinden in de Heere Jezus Christus. Heere, dat we dat toch allen zoals we hier bijeen mogen zijn mogen doen. Dat dat het geheim van ons hart en leven mag zijn of anders mag worden. Heere, wilt u met ons gaan? We zijn geroepen om zo meteen onze broeder te begeleiden naar zijn allerlaatste aardse rustplaats. U weet wat dat voor ons betekent. Heere, geef kracht, geef ondersteuning. Geef dat we, ook als we aan dat geopende graf zullen staan, omhoog mogen zien en mogen weten dat onze broeder door genade toch ook deel mag uitmaken van die scharen. Die onophoudelijk mag meezingen met alle gezaligden en engelen mee. Dat de zaligheid van u is en van het Lam. Gedenk ons en wees verder ook ons goed en nabij. Om Christus Jezus wil. Amen. Dan zal er nu een bijdrage worden gegeven door Matthijs Nederveen namens de organisatie waar Ton vele jaren bij gewerkt heeft, Light for the World.
Ton heeft 18 jaar leiding gegeven aan de organisatie die eerst Dark and Light heette en tegenwoordig Light for the World. Ik heb meerdere keren met Ton samengereisd, maar de reis naar Indonesië staat me nog het meeste bij. We hebben samen van Oost naar West Indonesië gereisd om de vele projecten te bezoeken die de stichting ondersteunde. Op Kalimantan wilden we een buitenkliniek bezoeken van een van de congregaties waar we mee samenwerkten. We werden opgevangen door een non die ons naar de kliniek zou brengen, midden in het oerwoud. We huurden een kleine speedboot en gingen op weg. De bestuurder wilde een stuk rivier afsnijden en nam een zijtak. Hij nam alleen te veel risico en raakte een boomstam, waardoor er een gat in de bodem kwam. De boot kreeg veel water binnen en de bestuurder zette hem aan de kant. Er kwamen krokodillen voor in dat gebied, maar de bestuurder had geen andere keus dan gaan zwemmen om hulp te gaan vragen. Ton, de non en ik stonden met z'n drieën in de modder en konden geen kant op. Ton genoot zichtbaar van het avontuur. Hij sleepte de koffers op het droge en maakte een geintje met de non. Hij wees mij erop hoe ontspannen ze bleef, wat hij zichtbaar waardeerde. Of het 1 of 2 uur heeft geduurd, dat weet ik niet meer. Maar uiteindelijk kwam er een motorboot aangetuft die ons naar het dichtstbijzijnde vissersdorp zou brengen. In het vissersdorp maakte Ton een praatje met de mensen daar. Er was geen stress, geen zorgen, geen gemopper. Ton vertrouwde er gewoon op dat het goed zou komen. Het grootste stresspunt waren de vliegende kakkelakken 's avonds, maar voor de rest was het een geslaagde onderneming. Dit is slechts een van de vele verhalen die ik en mijn collega's met mij zou kunnen vertellen over Ton. Ik heb dit verhaal eruit gepakt omdat het zoveel over hem zegt. Allereerst zijn geliefde land Indonesië. Ton had 10 jaar in Indonesië gewoond en sprak vloeiend Bahasa. Hij kende de cultuur en hield van de mensen daar. En met name de mensen in de buitengebieden, op de eilanden die zogenaamd minder ontwikkeld waren. Ton hield van de mensen, maar had ook een sterk oog voor de uitsluiting en uitbuiting die plaatsvond. Hij was geen mensenrechtenadvocaat in de zin dat hij de politieke structuren aanpakte, maar hij was er wel altijd op gericht om de mensen meer weerbaar te maken, om hen te helpen om een volwaardig leven op te bouwen. Ton kon het met iedereen vinden en werkte ook met iedereen samen. Hij had er geen enkele moeite mee als gereformeerde man om met de katholieken samen te werken. Of met hindoes, of met moslims. Dat was niet bepaald gemeengoed onder de christelijke ontwikkelingsorganisaties. Maar Ton deed het met gemak. Tijdens zo'n reis hadden we diepgaande gesprekken over onderwerpen als armoedebestrijding en ontwikkeling. We spraken ook over zijn vertrouwen in God, zijn groei daarin, de relatie die God met mensen aangaat. Hij hield niet van schijnheiligheid of bekrompenheid, maar dit was echt, dat merkte je. Ton was een mens van relaties. Hij had oprechte aandacht en nam tijd voor je. Of je nu zakelijk ergens mee zat of privéproblemen had. Zo heb ik zelf ook meerdere keren in zijn kantoortje gezeten. Dan waren er even geen deadlines, e-mails of andere urgente zaken. Je mocht je verhaal doen en Ton luisterde. Tot slot iets over zijn leiderschapsstijl. Ton gaf mensen de ruimte. Hij stimuleerde je om te leren en te groeien. Hij hoefde niet zelf in de schijnwerpers te staan, maar gaf mensen de kans om te laten zien wat ze waard zijn. Bij Ton mocht je fouten maken. En als er successen waren, dan vierden we dat met elkaar. Het liefst met kroketten. Jobke, jij stond achter hem. Gaf hem de gelegenheid om te reizen. En zorgde ervoor dat thuis de boel draaiende bleef. Ton sprak ook tegen ons regelmatig uit dat hij zonder Jobke dit werk nooit had kunnen doen. De organisatiecultuur waar hij zo zorgvuldig aan gebouwd heeft, is niet verdwenen. Integendeel, de zaken die ik net noemde zitten in de haarvaten van Light for the World. Ik weet dat ik namens mijn collega's spreek en namens het bestuur als ik mijn dankbaarheid uitspreek over wat hij heeft betekend voor de organisatie. En voor ons persoonlijk. Als collega, als mens en als vriend.
Dan zal Gerrit Jan nu een dankwoord spreken namens de familieleden.
Ik heb het even opgezocht. Mijn pa heeft om precies te zijn 21.049 dagen geleefd. Helaas hebben we ons zeker in de afgelopen maanden steeds opnieuw moeten instellen op een toekomst die steeds minder rooskleurig werd. Maar ondanks die tijd zijn het 21.049 dagen waar we dankbaar voor mogen zijn. Het staat niet voor niks op de kaart. Pa was erg betrokken. Hoe vroeg je ook naar school moest, hij zat bij ons aan het ontbijt. Het was soms ook een mindere kant, want als je om 2:30 s'nachts stiekem door de achterdeur naar binnen probeerde te sneaken, was de kans groot dat hij op de bank zat. Altijd geïnteresseerd in je werk op school en nooit te beroerd om iets uit te leggen. Iets dat hem als voormalig leraar natuurlijk op het lijf geschreven was. En 10 minuten later was het dan glashelder dat je ongeduld in ieder geval niet met DT schrijft. Maar hij heeft ons echt een hoop geleerd en meegegeven. Zelf nadenken, trek je eigen plan, relativeren en de wereld is groter dan alleen Nederland. En om toch even de Bijbels uit de hoek te komen, onderzoek alle dingen en behoud het goede. Hij heeft ons altijd op het hart gedrukt om te blijven genieten. Van je geliefde, je kinderen, familie, vrienden. En we hebben het nooit zo ervaren, maar het zat hem dwars dat hij de rust en het genieten zelf toch al voor zich uitgeschoven heeft. Een paar weken geleden zei hij nog tegen me dat het hedonisme ook niet alles is, maar dat wij als Calvinisten best wat van kunnen leren. Er is een hoop om dankbaar voor te zijn en er is geen betere manier om zijn leven te eren dan door zijn voorbeeld na te leven. Het staat op de liturgie als een dankwoord, maar waar moet je beginnen? In de afgelopen periode zijn er alleen al bijna 400 brieven en kaarten binnengekomen. Er leefden zoveel mensen met ons mee en er zijn zoveel mensen bij ons langs geweest. Dus hebben wij, maar vooral mijn moeder, de afgelopen weken enorm veel hulp gehad. Er is schoongemaakt. Meerdere keren per week werd er voor eten gezorgd en pa is half Veenendaal doorgereden in zijn rolstoel. Maar bovenal hebben wij ons omringd geweten door gebed. We voelen ons hierdoor enorm gesteund en dat heeft ons in deze moeilijke periode goed gedaan. Namen om te bedanken noemen we liever niet, want met zoveel zorgzame mensen om ons heen willen we niemand vergeten. Maar onze onuitsprekelijke dank voor al jullie steun. Tot slot wil ik een paar instanties al even noemen. De verpleegkundige van de thuiszorg, huisarts van de Krans, dominee Klomp en dominee van de Zwaag. En tot slot de begrafenisondernemer van Kruistum. U heeft ons bijzonder bijgestaan in de afgelopen weken. Dank je wel.
We zingen nu samen, u bent mijn leven. U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
We zijn aan het einde van de dienst gekomen en gaan Ton ten Hove begeleiden naar de algemene begraafplaats hier in Veenendaal. U bent daarvoor uitgenodigd en u mag op uw eigen gelegenheid, als u dat wilt, daarheen rijden of met ons meerijden in de stoet. Ik wil u vragen om zometeen in de kerk te blijven wachten tot u van mij een teken krijgt dat u mag aansluiten in de stoet. We gaan nu luisteren en kijken naar de avondzang. En als u wilt mag u hem ook meezingen. En tijdens het naspel zullen we Ton ten Hove gaan uitdragen.